de ander, via het netwerk van vrouwen, dat je zo die volheid van je eigen vrouwelijkheid weer kunt pakken en kunt gebruiken in je leven.
Ja,
ja. Ja, dat.
Eigenlijk via het aanroepen van al die energetische draadjes.
Ja, precies, dat. Van dat gulden vlies.
Ja.
Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken.
Na een super succesvolle eerste editie start 13 januari de tweede ronde van Rooted, your daily sensual embodied practice. Dit is de stok achter de deur voor iedere begeleider die zich gegrond en gedragen wil voelen. Want je weet dat je een betere begeleider bent als je daadwerkelijk zelf ook uitgelijnd, ontvankelijk en inwezig bent. Rooted is geen programma. Het is simpelweg mijn daily practice die ik 2 keer per week samen met jou doe, omdat ik weet uit het diepste van mijn essentie dat het werkt. Wel krijg je 3 maanden lang de bedding van een groep en de commitment aan jezelf om een diepere verbinding te maken met jouw bekkenbewustzijn, je sensuele levenslust en je innerlijke stevigheid. Check even jannekerobers.nl/rooted en misschien zie ik je aan de binnenkant.
Welkom, we zitten weer in een nieuwe podcast en ik heb een klantgesprek voor je, namelijk Marloes Tellen. Dus welkom bij deze aflevering en ik hoop dat je ervan geniet. Welkom Marloes, wat leuk dat je er bent.
Fijn om er te zijn.
Ja, zou je iets willen vertellen over jezelf, over je achtergrond, zodat de luisteraar even een beeld heeft van naar wie die luistert?
Ja, ja. Ja, misschien is het wel passend om te beginnen bij dat ik me van jongs af aan eigenlijk altijd heel erg geëngageerd heb gevoeld met de vrouwenzaak. Je had vroeger zo'n trilogie van Thea Beckman. Ik weet niet of jij die ook gelezen hebt. Kinderen van Moeder Aarde. Ja,
ja, fantastisch.
Dystopische, utopische roman over een Groenland waar de poolkappen gesmolten zijn na de Derde Wereldoorlog en de aarde helemaal gekanteld is. En niet alleen is de aarde fysiek gekanteld, zeg maar, ook alle machtsverhoudingen en machtsstructuren zijn eigenlijk gekanteld. Dus dit gaat over een land waarin waar de vrouwen eigenlijk aan de macht zijn. Aan de macht klinkt eigenlijk al veel te masculien voor hoe zij het doen, maar heel erg in harmonie met de natuur. Dat is eigenlijk mijn eerste herinnering aan dat ik me dus heel erg. En dat is ook niet zo gek, want ik ben zelf een vrouw, heel erg thuis voel bij een bepaalde feminien perspectief, zeg maar, op de wereld of op de maatschappij. En in mijn puberteit sloeg dat een beetje door naar een beetje militant feminisme, zeg maar, waarin. Nou ja, dus dan ga je eigenlijk zelf een beetje meer aan de mannelijke kant van je eigen vrouwelijkheid of zo hangen. Toen heb ik ook nog vrouwenstudies geprobeerd. Nou, daar kon ik helemaal niks mee. Maar die thema's zijn altijd wel. Heb ik altijd wel met me meegedragen. De rol van moederschap, zeg maar, in onze samenleving. En nu dus sinds. Een paar maanden met jou aan het werk. Eerst in Sensual Surrender en de afgelopen maanden in Rooted. En zelf werk ik als narratief begeleider. En dat betekent dat ik mensen help om hun verhalen, om de verhalen van mensen boven te krijgen en die help verwoorden. Dat is misschien een beetje een.
Mooi, ja.
Ja, en het ene lijkt dan dus.
Een inkijkje in jouw stroom.
Ja.
En wat misschien ook wel leuk is om te vertellen. is dat wij elkaar al 20 jaar kennen. Of nee, laat ik het anders zeggen. Wij kenden elkaar 20 jaar geleden. Ja. En nu herkennen wij elkaar weer.
Ja.
Omdat wij samen in een woongroep woonden.
Ja.
En het is leuk dat je zegt dat je vrouwenstudies hebt geprobeerd en daar helemaal niks mee had. Want ik ben dus afgestudeerd op vrouwenstudies, onder andere. En dat wist ik helemaal niet van jou. Wat grappig. Dus nu, nu komen we elkaar zo 20 jaar later toch weer bij de vrouwen tegen.
Ja, grappig. Ja. En ik denk dat als ik dat nu opnieuw zou proberen, dat ik er veel meer mee zou kunnen. Maar ik had toen helemaal geen ervaring met... Dat het iets fundamenteel anders betekent in deze samenleving om een vrouw te zijn dan om een man te zijn. Ik had het gaat niet zozeer om ongelijkwaardigheid, maar wel over dat het echt iets heel anders is. En ik was toen gewoon nog heel jong. Dus ik doorzag dat denk ik niet. Nou ja, nu zijn we 25 jaar verder en ben ik zelf moeder van 2 dochters. En heb ik natuurlijk allerlei ervaringen met hoe dat vrouw zijn toch enorm van invloed is op de keuzes die je maakt, het leven dat je hebt. Ja.
En hoe zie jij dat dat anders is dan de positie van de man?
Nou, dat zit denk ik in hele praktische dingen, maar ook in de geconditioneerdheid, zeg maar. Kijk, iets heel praktisch, volgens mij hebben we daar wel eens over gehad. Mijn partner die kan gaan hardlopen in de duinen om 5:15 ochtends als het nog heel donker is. En ik ken niet zoveel vrouwen die dat heel ontspannen zouden doen. Dus dan kun je zeggen, vrouwen hebben een gelijkwaardige positie en dit is een soort fundamenteel oerding. Dat is gewoon een verschil.
Het is gewoon echt anders.
Het is gewoon echt anders. En ook of je zomaar ergens kan gaan plassen, bijvoorbeeld. Dat is ook anders. Maar het zit denk ik ook heel erg in structuren als in de gezondheidszorg. Dat is verder niet echt mijn terrein. En ik ervaar het denk ik heel erg met betrekking tot moederschap. Dus hoe dat eruit zou moeten zien volgens onze samenleving. Daar is toch een soort norm voor of zo. Tenminste, zo ervaar ik dat.
Ja. Wat ervaar jij als norm voor de moederschap?
Nou, toch dat je erg betrokken bent, heel erg in het zorgzame zit, van alles op de hoogte bent. Ja, heel erg die zachte, verzorgende kant eigenlijk.
En heeft jouw partner dat veel minder?
Het verzorgende?
Nou, of die rol die je zo schetst voor moeders.
Ja.
Die heeft hij minder, die heeft hij anders.
Nee, ik denk dat hij in dat opzicht niet een stereotype vader is. Dus hij is altijd heel betrokken geweest en ook heel zorgzaam in de fysieke zin. Juist ook toen onze dochters nog heel klein waren. Dus hij was ook heel goed met baby's. Maar ja, dat wordt anders gewogen, denk ik. Misschien is dat wat ik bedoel.
Ja, dus het gaat over de buitenwereld. Ik vind het wel heel interessant, want ik kan heel goed invoelen in jouw omschrijving van het moederschap dat opgelegd wordt. En tegelijkertijd, in mijn relatie heb ik dus ook een man die heel zorgzaam is, die alles weet van mijn dochter, die haar naar school brengt en haar ophaalt en die de helft van de tijd ook thuis is, net als ik de helft van de tijd thuis ben. En dus in onze beide relaties speelt dat anders en toch voelen we dat wij een ander soort rol opgelegd krijgen.
Ja.
Dus ligt dat dan aan hoe wij dat aannemen? Of ligt dat dan aan hoe de maatschappij, en de maatschappij zijn natuurlijk wij ook, dat presenteert? Het is wel een interessant gedachtenspelletje. Omdat net zo goed als dat je zei van om 5:15 in de duinen hardlopen, dat vraagt iets anders van een vrouw dan van een man. En dan kan ik zo voelen, Ja, dat vraagt innerlijke gevuldheid om dat ook te kunnen doen.
Mm.
En zo vraagt dat moederschap ook een bepaalde vorm van innerlijke stevigheid om ons eigen pad daarin te lopen, als het ware.
Zeker.
Ja.
Ja. Ja.
En ik vind dat voorbeeld van die trilogie van Thea Beckman, even voor de luisteraar, als je dat nog nooit gelezen hebt, ga het doen. Ik heb het 2 jaar, 3 jaar geleden nog een keer herlezen. Het is fantastisch.
Ja.
Vooral als volwassene om dat nu te lezen. Maar die vorm van, ik denk eigenlijk begeleiderschap, want het gaat daar ook over de begeleiding van de maatschappij, maar ook over de begeleiding van jonge vrouwen, ook over het innerlijk leiderschap van een jonge vrouw, hoe ze dat neemt, is een hele mooie leidraad voor ons nu, om ons te verhouden tot de maatschappij waarin we nu staan.
Ja, dat zeg je mooi, ja. Ja. Ja, en ik...
Ik kan zo voelen dat als ik dat zo zeg, dat er zo'n... Dat eiland, dat heet dan Tule. Mm. Dat er dan zo'n Tule-wereld in mij opengaat.
En hoe ziet die eruit?
En dan vanuit daar bewegen. Ja, ja. Hoe ziet die eruit? Ja, een van die titels heet Het Gouden Vlies. En dat kan ik dan ook zo voelen in mezelf. Dat er zo'n... Ik heb mijn handen ook zo nu als een bubbel. Alsof er een soort bol in mij is. Waarin het een combinatie is van thuiskomen en welkom zijn. Vooral dat welkom zijn. Dat hoor ik ook zo in jouw verhaal van om 6:15 door de duinen heen rennen. Dat is niet de plek waar wij warm welkom geheten worden.
Mm.
Terwijl dat ook onze plek is.
Ja. Yeah.
En dan voel ik dat wel zo in mezelf. Zo'n warm thuis. Ha, dat.
Ja.
Ja.
Ja, dus dan gaat het dan toch ook om de... Want je zei net iets over dat gevuld zijn. Hè? Dat vind ik wel leuk om daar zo nog even op terug te komen. Omdat er volgens mij een verbinding is tussen dat gevuld zijn en dat moederschap. En ons beider werk als begeleider. Al doen we allebei iets heel anders. Dus nog even terugkomend op dat voorbeeld van dat hardlooprondje. Dan gaat het dus inderdaad om je eigen gevuldheid. Maar ook de wisselwerking met of een fysieke omgeving of een publieke ruimte jou welkom heet. Of op jou is ingericht of ingesteld. En het, ja, ook daar een soort balans tussen geven en nemen in misschien, die niet altijd even uitgebalanceerd is.
Ja, ik denk wel dat het klopt wat je zegt. Dat het die uitwisseling vraagt en inderdaad de samenleving is niet ingericht voor... Nou, laat ik het anders zeggen. De samenleving is ingericht voor de standaard man.
Ja.
Dat heb ik ook al eerder in podcast gezegd. Dat bijvoorbeeld auto's worden getest op mannelijke dummies.
Ja.
En toen ze dat ontdekten dat zo was. Toen maakten ze de dummies alleen maar kleiner. Maar niet de kwetsbaarheid die een vrouwelijk lijf heeft.
Met organen en
dat,
zo.
Dat er kranen inderdaad. Ja. En precies dezelfde aantal wc's voor mannen en vrouwen. Dat het gewoon een beetje gek is. En... Dus die welkom zijn, als je daar bewust van bent. Nou, ik denk ook als je er niet bewust van bent, dan op een onbewuste laag voel je dat de publieke ruimte steeds net niet op jou afgestemd is.
Ja.
En dat vraagt dus des te meer het cultiveren van het thuis zijn in jezelf.
Ja, ja. Ja.
Want de uitnodiging om zo naar buiten gericht te zijn,
ja,
die versterkt dus ook het niet thuis zijn in onszelf. Ja.
Ja. Ja, en ik denk wat ik heel erg ken is dat ik daar een heel groot deel van mijn leven de strijd mee ben aangegaan. Omdat ik het als zo onrechtvaardig zag en als niet kloppend. En dat er iets heel anders gebeurt als je het doet vanuit wel thuis zijn in jezelf. En dat er dan ook hele andere gesprekken over ontstaan. Dus dan kan het zowel luchtiger worden als ook impactvoller. Het is wel grappig, nog even terug naar die periode dat wij in hetzelfde huis woonden. Ik had toen een gereedschapskist. Daar was ik super trots op. Die zag eruit als een beauty case. Maar dat waren dus gereedschapjes. Die waren ontwikkeld voor vrouwenhanden. Want heel veel gereedschappen, een nijptang, een hamer, die zijn gewoon te groot en te zwaar. Dus die zijn niet goed te bedienen met vrouwenhanden. Die vaak gewoon de helft zijn in oppervlakte van een mannenhand. En ik vond dat toen zo leuk.
Een prachtig voorbeeld.
Dat dat ontwikkeld was. En ik moest er van de week aan denken, omdat ik in de sportschool had ik een gewicht in mijn handen. En gewichten worden groter naarmate ze zwaarder worden. Maar op een gegeven moment kan ik dat gewicht nog wel aan. Alleen de omvang van de kop van zo'n gewicht, dat past niet meer in mijn hand. Dus ik kan niet meer beet houden. En toen had ik het daar met die trainer over. En die zei, ja, dit is dus gemaakt voor mannen ook eigenlijk. Dus zo ontmoet je de wereld eigenlijk de hele tijd via, ja, wat er allemaal voor mannen is bedacht, verzonnen, wat voor mannen werkt. Ja, en dit gaat dan om hele praktische, tastbare, materiële dingen. Maar het zit natuurlijk ook in het hele gesprek over, hè, wat je 10, 15 jaar geleden had over hoeveel uur vrouwen dan moeten werken. Achteraf, ik vond dat toen heel goed, hè, van ja, vrouwen moeten ook 4 dagen werken. En achteraf denk ik, nou, ik ben gewoon hartstikke gepiepeld. Want je moet het gewoon invoegen. Hey, je krijgt eigenlijk een soort invoegstrook voor nog steeds een mannelijke structuur. Er hoeft helemaal niemand op te schuiven of te veranderen. En je mag meedoen als vrouw, maar het herstellen van een zwangerschap, van borstvoeding, dat kinderen op celniveau gewoon nog in je zitten, daar is gewoon helemaal de hele infrastructuur gewoon nog steeds echt niet op ingericht. Dus ik heb achteraf het gevoel dat ik echt een soort sigaar uit de eigen doos heb gekregen, maar dat ga je gewoon pas veel later, ja, je gaat zien als je het door hebt.
Ja. En wat maakte dat je het door had en dat je nu op een andere manier daarin staat?
Ik denk dat het deels leeftijd is, een levensfase. En dat nu mijn kinderen wat groter zijn.
Ja, voor de luisteraar, jij hebt bijna volwassen kinderen nu, hè?
Ja, mijn dochters zijn 19 en bijna 17. Dus dan verandert dat. En eigenlijk ook doordat ik me ging afvragen, is er nou daadwerkelijk iets veranderd voor hen? En soms denk ik eigenlijk niet echt. En daar werd ik eigenlijk heel sip van. En ik hoorde laatst bijvoorbeeld een verhaal over een klant van mij die vertelde dat ze vrouwen van 30 sprak die hun eitjes laten invriezen. Omdat ze zo bang zijn om de boot te missen. Dus om niet op tijd een partner te vinden. En mannen kunnen biologisch gezien natuurlijk zich prima nog voortplanten op hun 48ste. Hè, de kwaliteit van het materiaal loopt misschien een beetje terug. Maar niet zo dramatisch als bij vrouwen. Dus die ongelijkwaardigheid die zo in de, ja, en de conditionering zit, in de structuur. En ik zeg niet dat iemand daar iets aan kan doen, hè? Dus dat is niet iemands schuld. Of ik bedoel helemaal niet, dit is de schuld van mannen. Maar het is denk ik echt nog steeds een blinde vlek. Dat een vrouwenleven zo anders verloopt. Dus de hormonale, dat was ook wat je vroeg, wanneer kwam je tot dat inzicht? Ook wel dat ik denk ik zelf perimenopausaal ben. Dat is een heel ongezellig woord, maar dat is denk ik wel aan de hand. En dat je dan terugkijkt en denkt van, oh ja, dus als vrouw dan op een gegeven moment komt je menstruatie op gang. Dat duurt een paar jaar voordat het gereguleerd is. als je dan kinderen krijgt, dan heb je die periode van zwangerschap, als dat goed gaat. Een periode van borstvoeding. Dus er gebeurt een heel leven lang van alles. Met dat lijf, met dat fysiek, dat verandert, die hormonen. Dan ga je richting die overgang. Zo'n proces dat ook wel soms 10, 15 jaar kan duren. En dat is allemaal zo fundamenteel anders dan, dan hoe een mannenleven verloopt. En het is complementair, hè? Dus het is allebei prachtig. Maar het is gewoon niet hetzelfde.
Nee, dat is gewoon heel duidelijk. Ja. En nu je dus van die beetje militante energie afgestapt bent en een wat meer inclusievere energie hebt, als ik het zo mag zeggen. Hoe is dat nu voor jou? En hoe is de relatie nu tussen jou en jouw vrouw zijn of jouw bekkenbruis? Of...
Ja, ja. Nou, wel veel meer alsof ik dus een soort mini Tule in mij heb. Dus het land van Thea Beckman.
Ja, dat zou ze toch echt mooi hebben gevonden, hè? Dat volwassen vrouwen haar boek, haar visie in zich dragen. Wauw.
Ja. Ja, dus, dus dat voelt veel kalmer en ook veel krachtiger. Want in strijd ben je ook kwetsbaar. Dat lijkt misschien zo niet. Maar dat is natuurlijk wel zo. Dat is de achterkant daarvan is gewoon het verdedigen van dat wat kwetsbaar is. En dat voel ik nu veel minder, omdat ik die gevuldheid veel meer ervaar. Dus ik voel me minder... ik kan mijn plek duidelijker innemen ten opzichte van mezelf en ten opzichte van mijn omgeving. En dat heb ik ook nodig in deze levensfase voor mezelf, om mezelf te dragen. Maar ook omdat ik mijn dochters heel graag wil begeleiden richting hun volwassenheid. En ook in mijn werk natuurlijk.
En dat zal... Kan je daar iets over zeggen? Over...
Nou ja, ik heb heel lang voor de Rijksoverheid gewerkt. En je zou kunnen zeggen, daar is de dragende structuur ook meer mannelijk. He, dat gaat over heel duidelijk ingerichte processen, machtsverhoudingen. En daar ben ik uitgestapt en toen voelde ik heel sterk. En nu heb ik dus voor mezelf te zorgen, letterlijk en figuurlijk. Er zorgt niet meer een vaderfiguur in de vorm van een werkgever voor mij. Dus dat was mijn ultieme stap naar volwassenheid. Dan heb ik dus voor mezelf te zorgen. In alle opzichten. En zelf gevuld te zijn, anders kan ik mijn werk ook niet goed doen. Als ik er niet ben... Ja, dan heeft een klant ook niks aan mij. Vind ik zelf.
Ja, dat is prachtig gezegd. Ja. Ja, ik was laatst op een boekpresentatie waar veel collega's van mij ook waren. En daar ging het ook zo over deze draagkracht. Over dat je als ondernemer die draagkracht op verschillende manieren zelf hebt te dragen. Zowel voor dat stuk als dat je... Alle 10, 20, 100 rollen van een onderneming in jou hebt. Dus dat je die allemaal faciliteert. Maar ook dat je de innerlijke draagkracht hebt om je klanten te dragen.
Ja.
En ook die draagkracht voor jouw eigen proces dat je loopt als ondernemer. Want ondernemer zijn is nou gewoon eenmaal een hele... persoonlijke ontwikkeling. Het nodigt al jouw zwakke plekken uit om onderzocht te worden. En al jouw kracht uit om geïnternaliseerd en gekanaliseerd te worden. Dus op die drie lagen heb je allemaal die draagkracht nodig. Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja, en even dan een bruggetje maken naar rooted, wat gaat over geworteld zijn. Hè?
Ja. Ja.
En in dat bekkengebied zitten.
Ja.
Hoe ondersteunt rooted jou om die draagkracht te voelen? En misschien ook wel in je proces met je klanten, waarin je hun verhalen naar boven haalt.
Ja. Er komen dan eigenlijk twee dingen bij me op. Ik ben vrij goed geoefend in dingen zelf doen. Dus ik heb van mezelf... Ik kan vanuit mezelf prima de discipline opbrengen om zo'n practice elke ochtend te doen. Als ik het gevoel heb dat dat me wat brengt. Maar zo'n supportgroep, wat Rooted natuurlijk ook is, dat brengt gewoon extra voeding. Dus dat is het verschil, zeg maar, tussen een rijstwafel, die best wel gezond is en ook voedzaam, maar ook een beetje dun. En gewoon een dikke, warme zuurdesemboterham met van alles erop en eraan. En dat heeft dus echt te maken met, gun ik mezelf een bepaalde mate van, ja, van overvloed of zo. En ik heb altijd gezegd, ik hou niet van groepen. Maar ik vind het dus heel helend om dit in een groep te doen. En de processen van andere vrouwen te horen en daar getuige van te mogen zijn. Dat is gewoon super intiem en leerzaam en helend. En ik vind het dus ook heel heerlijk om zelf daar onderdeel van te mogen zijn. En het gaat dus ook over leunen. Dus die fysieke beweging van leunen en het energetisch leunen in een groep. Dat is voor mij wel, denk ik, de essentie van wat het me brengt. Naast dat het feit dat sensualiteit in jouw werk zo centraal staat. Ik ben zelf ook opgeleid om mindfulness trainingen te geven. Dus mindfulness based stress reduction. En dat is een vrij stijf programma eigenlijk. He, dus dat is veel zitten. En er zitten wel yoga series in. Maar dat is ook van, je doet eerst oefening 1 en dan 2 en dan 3. En dat... ik heb altijd, denk ik, gezocht naar die combinatie van het meditatieve en tegelijkertijd het fysieke daarvan. En ook de beweging die daarbij mag horen. Dus niet dat stijf op een kussentje zitten met een kaarsrechte rug. Dat, ja, want dan kan je het nooit voelen stromen, zeg maar. Nou ja, dat vind ik heel fijn om dus... dat gaat dus ook over leren vertrouwen op je eigen autonomie. Eigenlijk van dit lijf wil nu zo bewegen en kan ik daarin meegaan? Omdat in je begeleidingswerk komt zo'n impuls natuurlijk ook altijd uit je lichaam. Of je je daar nou bewust van bent of niet. De vraag die je stelt komt eigenlijk uit je bekken. Of uit je bekken via je hart. Maar dat komt niet uit mijn hoofd. Want als het dat wel komt, dan raak ik nooit een diepere laag bij een klant. En dan blijft het allemaal veel te oppervlakkig. Dat is eigenlijk helemaal niet interessant. Ja.
Nee, zo van hoofd naar hoofd praten is echt super saai.
Ja.
Ik denk dat wat jij nu omschrijft, dat wel heel mooi linkt met waar we het in het begin over hadden. Het verschil van hoe je de wereld ervaart als man en als vrouw. Dat stil rechtop zitten, heel veel vormen van meditatie en mindfulness zijn geënt op het mannelijke principe.
Ja.
En sensualiteit is daarmee echt niet het tegenovergestelde, maar de variant van het vrouwelijke principe. Zoals mindfulness gaat heel erg over het somatische, dus echt de specifieke dingen die je ervaart in je lijf. Maar sensualiteit gaat over de stroming die daaronder ligt.
Ja,
die somatische effecten brengen in je lijf. En is daarmee ook een soort verbinding met... Ja, ik zie het altijd maar als dat grotere waar we uit voortkomen.
Ja.
Dat sensualiteit zowel van binnen naar buiten stroomt als van buiten de kracht van het universum of de kracht, de levenslust wat maakt dat alles groeit en bloeit, zo door jou heen mag stromen.
Ja.
En dat is dat vrouwelijke principe, ja. En als...
Ja, en dat je je daar dus mee verbonden weet.
Ja, ja. En als vrouwelijke begeleider wil een klant natuurlijk ook dat principe in jou zien. Dat is jouw extra kwaliteit.
Ja. Ja, dus die stroom... ja, dus zeg je dan eigenlijk dat je verbonden weten met die grotere stroom maakt dat je ook op een andere laag kunt verbinden met je klanten en dus de kwaliteit van je werk anders wordt? Is dat wat je bedoelt? Zeg ik het even in mijn eigen woorden?
Ja, zeker.
Ja.
Zeker.
Ja.
Ja. Als je de eros kwaliteit, de kwaliteit van het leven...
Ja.
Door je heen laat stromen, dan komt die kwaliteit ook in je resultaat terecht.
Ja.
Dus ook in wat jouw klant van jou wil.
Ja.
Ja.
Ja. Ik had laatst ergens geschreven, ik heb veel te veel respect voor het vak van verloskundigen om mezelf een narratieve vroedvrouw te noemen. Ik vind altijd heel... Mensen gebruiken dat woord soms te pas en te onpas, zeg maar. Terwijl ik denk dat is echt een heel respectabel oeroud beroep. Dat mag je niet zomaar in allerlei bureaucratische contexten gebruiken. Dus ik ben daar zelf heel voorzichtig mee. Maar ik kan wel heel erg voelen dat om een verhaal geboren te helpen worden, zeg je dat zo? In die zin is het vergelijkbaar. Daarin kan ik vooral heel erg in de weg lopen. Dus als ik zelf te hard ga werken en dus de ruimte vul tussen mij en een klant, dan komt iemand dus eigenlijk zelf niet in contact met die stroom zoals jij die net beschrijft. En krijg je dus een ander resultaat of iets dat halverwege blijft steken. En mijn ervaring is, als ik dus op mijn eigen plek kan blijven en in die verbinding, dat er dan dus iets anders gebeurt in de uitwisseling. En dus ook wat er uiteindelijk bij de ander omhoog komt, door iemand anders heen komt. Dus dat heeft ook te maken met...
Zou je voor de luisteraar kunnen vertellen hoe je dat doet?
Hoe ik werk?
Nee, hoe je die stroom bij een ander opent.
Ja, ja. Dat is een goede vraag. Nou, daarvoor heb ik natuurlijk eerst die stroom bij mezelf te openen. Allereerst. En me daar ook bewust van te blijven. Het heeft denk ik met ruimte creëren te maken. Met mensen helpen verlangzamen. Waar nog meer mee? Met het hardop durven stellen van vragen die er in me opkomen. Al weet ik soms niet precies waar die vandaan komen. Dus die voelen dan misschien niet logisch. Het heeft denk ik te maken met uiteindelijk... vertrouwen op dat mijn systeem reageert op waar er bij de ander iets zit. En dat niet wegredeneren of wegdenken of censureren, maar dat dus laten flowen. Dus er komen dan... En dus ook afslagen durven nemen die misschien volgens de rationele logica... uit het niks komen. Ja. Het is nog best lastig om daar een concreet antwoord op te geven. Maar...
Nou, ik vind ze wel mooi hoe je het zegt. En dat roept dan ook gelijk de vraag op, als je het zo helder kan verwoorden, wat maakt dat je dan nog een zuurdesembroodje bij mij nodig hebt? Want blijkbaar voel je dit, blijkbaar weet je dit. Dus wat kom jij dan nog ophalen in Rooted?
En die verbinding met andere vrouwen. Dus het onderdeel mogen zijn van een grotere structuur. En me laten voeden door wat jij in dat opzicht te bieden hebt. Zeg maar van het zuurdesembrood. Dan kan je ook twee dingen doen. Dan kan je natuurlijk elke avond tot aan je ellebogen in het deeg staan. Ook als je eigenlijk moe bent. En dan vinden dat je dat allemaal zelf moet bakken. En zelf die start erbij moet houden. En het is al 10:30. Maar nee, dat brood moet er in de oven. Maar je kan ook gewoon naar een goede bakker gaan. Nou, jij bent mijn goede bakker. Ja.
Ik ben je zuurdesembakker.
Ja, je bent mijn zuurdesembakker. En ik vind dat heel erg... dat is een bepaalde... Ja. Ik weet niet of het luxe is, want dat klinkt dan weer zo calvinistisch. Maar ik vind dat fijn. Jij biedt iets en jij bent daar goed in. Jij bakt gewoon spreekwoordelijk heel hoog kwalitatief zuurdesembrood. Met hele goede ingrediënten. Dus ik zou wel gek zijn als ik daar niet twee keer per week langs jou zou gaan. Waarom zou ik dat niet doen? En dan de rest van de week kan ik het zelf doen. Ik eet ook rijstwafels. Het zit nu heel erg in de metafoor. Maar nou, dat is denk ik de reden.
Ik vind het wel een hele leuke metafoor. Vooral omdat ik dus net zelf ook ben begonnen met zuurdesem bakken. En dat wel echt een hell of a job is.
Ja.
Ja. Ja. Dus ik ben de zuurdesembakker waar je ophaalt. Ja, maar ik denk wel dat het, alle gekheid op een stokje, dat wel echt de perfecte metafoor is. Want ik zie zo dat mijn klanten harde werkers zijn. Die het zelf kunnen. Maar ja. De vraag is, wil je je niet liever gedragen voelen?
Ja.
En wil je niet liever die bredere ruimte van dat Thule-eiland,
ja,
zo om je heen hebben.
Ja, prachtig.
Zodat je het in je dagelijks leven gemakkelijker kunt voelen.
Ja, nou, dat is het.
Ja.
Gewoon twee keer per week zuurdesembrood op Thule komen eten. Ja, dat is echt heaven voor mij.
Ik moet mijn hele salespagina anders schrijven.
Ja, maar dat gulden vlies inderdaad. Dat gulden vlies is dus ook... Ah, oh, dat is zo... Ah, ik kan dat helemaal voelen in mijn vingertoppen. Dat zijn mijn schapenvachten. Dit is een motief in het boek. Het gulden vlies, dat zijn eigenlijk schapenvachten die helemaal doordezend zijn. Dat dezem is een woord dat steeds terugkomt, Janneke. Met goudstof.
Ja.
Heel waardevol, maar ook dus helemaal rijk en gevuld door... Ja, wat de aarde te bieden heeft... Ja, nou, dat is toch zalig.
Ja, en dus wat jouw bekken je te bieden heeft.
Ja, ja. Ja, en
wat
en
jouw bekken aan jezelf te bieden heeft.
Ja, ja, en ik geloof dat je daar beter bij kunt. Of dat je jezelf ondersteunt in het daarbij komen als je je af en toe ook omringt en gedraagt. Als je je regelmatig omringt en gedragen weet door andere vrouwen. En door de, ja, je in de handen bent van een deskundige begeleider die jij bent. Ik vind dat gewoon iets heel waardevols. En toevallig, we hebben nu net een tweedaagse van Rooted gehad. En tijdens het avondeten hadden we het erover, dat herkenden eigenlijk alle deelnemers, dat samen zijn van vrouwen die niet per se je vriendinnen zijn en ook niet je biologische zussen, maar dat zo'n structuur, hè, zo'n, dat weefsel, dat het eigenlijk best lastig te vinden is uit onze samenleving. Dus alsof dat weefsel helemaal daaruit gesloopt, daaruit getrokken eigenlijk is, dat historisch gezien is dat natuurlijk ook zo. Hè? Dat, was natuurlijk ook een... Nou ja, zijn we een beetje weer terug bij het begin van het gesprek. Een bedreiging van allerlei patriarchale christelijke structuren. En dat het iedereen eigenlijk zo goed doet en zo voedt om dat weer, dat weefsel dus met elkaar te herstellen en te bouwen. En daar dus allemaal in dat web te mogen leunen eigenlijk. Ja, het is niet heel erg... Het is niet op elke straathoek te vinden, terwijl het eigenlijk zo voedend en zo nodig is. Zeker in een vrouwenleven, denk ik.
Ja, ik denk dat je daar wel verwoordt wat ik eigenlijk in iedere groep wel tegenkom. Dat netwerk dat er zo ontstaat, die lijntjes tussen de vrouwen... Dat zo bijdraagt aan hoe ze afzonderlijk ook kunnen blijven staan in de wereld. En in een vrouwenleven heb je natuurlijk heel veel van die overgangsmomenten. Van bevallingen, maar ook van relaties die uitgaan. En ziektes die je hebt en al dat soort dingen. En ik heb al heel veel daarvan mee mogen maken in mijn groepen. En dat ik dan steeds terug hoor... jullie waren er allemaal op dat moment. Niet in de fysieke zin, maar wel dat ze dat konden oproepen. En dat had ik zelf bijvoorbeeld ook heel erg... in mijn bevalling van mijn dochter... dat ik echt mijn vrouwen uit mijn cirkels om me heen kon roepen. Niet mijn deelnemers, maar de vrouwen waarin ik kan leunen... En dat ik zo voelde dat ik het niet alleen deed.
Ja. Ja.
En ze waren er niet, maar ze waren er toch.
Ja.
En dat opent zo'n grotere vorm van wijsheid, van kracht en van draagkracht, zachte kracht. Niet een vechtkracht, maar een zachte kracht. Dat zo helpt om alles wat er in je zit te kunnen belichamen en kanaliseren en naar buiten kan brengen, als het ware. Ik weet niet of het heel helder is hoe ik het nu zeg, maar dat via de ander, via het netwerk van vrouwen, dat je zo die volheid van je eigen vrouwelijkheid weer kunt pakken en kunt gebruiken in je leven.
Ja.
Ja, dat.
Eigenlijk via het aanroepen van al die energetische draadjes.
Ja, precies. Dat. Van dat gulden vlies.
Ja.
Ja. Ah, mooi. Nou, dat vind ik wel heel mooi om mee af te sluiten. Is er nog iets wat we niet benoemd hebben wat je nog zou willen zeggen? Wat je de luisteraar mee zou willen geven?
Ja, eigenlijk wel een aantal dingen.
Ah!
Ja, en met betrekking tot werk, hè, dus waar we het net over hadden in je werk als begeleider, vroeg je ook van wat brengt Root het je dan? En dat is ook wel het besef dat ik altijd geneigd ben geweest om een vorm van waardering en erkenning uit te besteden. Dus bij de ander te leggen. Dus een ander moet op een bepaalde manier op mij reageren. Zodat ik weet dat ik mijn werk goed doe. En dat is natuurlijk heel oneigenlijk. En dat is heel erg ook geshift. De afgelopen maanden. Dus ik zag mezelf dat bijvoorbeeld bij een mannelijke klant doen. Die niet zo heel duidelijk in mijn beleving kon articuleren. Wat hij nou precies bij mij kwam zoeken. En ik heb daar twee keer naar gevraagd. En daar kwam een voor mij niet helemaal bevredigend antwoord op. En toen dacht ik, het klopt ook eigenlijk niet wat ik doe. Want eigenlijk wil ik dat hij nu tegen mij zegt... dat hij mij waardering en erkenning geeft. Terwijl ik kan het ook omdraaien. Waarom zou hij niet met mij willen werken? Ik ben goed in wat ik doe. En misschien heeft hij gewoon een hunch dat hij bij mij moet zijn. En is dat voldoende? En hoef ik alleen maar dus te vertrouwen op mijn eigen gevuldheid. En vanuit daar kijken wat ik voor hem kan doen. En dan kijken we gewoon hoe ver ons dat brengt. Dus dat niet uitbesteden van die erkenning en waardering, maar vanuit je eigen gevuld zijn werken, dat wilde ik nog wel toevoegen. En misschien toch ook nog wel mooi om te noemen, is dat het me ook echt heel erg ondersteunt in mijn moederschap, waar we in het begin over hadden. Dus het zelf leunen en ophalen aan de achterkant, waardoor je je meer kunt openen voor de voorkant. Dus mijn kinderen die voor mij staan in de rij. Mag ik daar nog één ding over vertellen? Of wil je afronden?
Hoe ziet dat er praktisch uit?
Ja. En mijn oudste dochter van 19 zit in een levensfase, en het is ook een beetje de karakter waarin ze soms hele impulsieve dingen doet die niet per se goed zijn voor haar en voor haar omgeving. En laatst had ze iets gedaan waarbij ze zichzelf duidelijk niet in de hand had gehad. En daar was ze heel erg van overstuur. En toen vroeg ze: wil je me knuffelen? En toen reageerde ik in eerste instantie heel afgesloten. Zo van, ja, dan ga ik je nu knuffelen en dan is het 24 uur rustig en over 48 uur hebben we weer hetzelfde. Want zo gaat het al een hele tijd. En op het moment dat ik dat zei, voelde ik, dit komt niet uit een open hart en dit komt echt uit mijn eigen stress, deze reactie. En toen kon ik voelen, en daar draagt Root het dus echt wel heel erg aan bij. Ik heb nu echt mezelf te reorganiseren en mezelf te dragen en mijn eigen zorg en mijn eigen stress. Daar heeft zij niks mee te maken. Zij hoeft niet mij te geruststellen. Dat is niet haar taak. Toen ben ik op mijn matje gaan liggen. Toen heb ik dat gevoeld. En toen ben ik na een paar minuten teruggelopen en toen heb ik dat gezegd tegen haar. Sorry, ik reageerde vanuit mijn eigen stress en ik moest mezelf herpakken. Wil je nog dat ik bij je kom liggen? Zij zei, ja, dat wil ik wel. Maar ze is 19, dus ze is bijna 20. Dat is een vrouw, vrouwenlichaam. En toen ben ik achter haar gaan liggen. Toen dacht ik, zij moet mijn borst voelen, hè? Dus met haar rug tegen mijn borst op onze zij. En toen dacht ik, het enige wat ik nu hoef te doen is ophalen aan de achterkant. En dat doorzetten aan haar. Dus ik kon een soort hele grote kom-schaal worden waarin ik haar kon dragen. En tegelijkertijd ook haar bij zichzelf laten. Want ze is geen baby meer. Ik kan haar niet meer terug mijn buik innemen. Maar ik kan me wel openen voor haar. Zodat zij zich gedragen weet en dus zelf, ja, in een soort doorlopende stroom via de achterkant van mijn hart ophalen. Via, ja, je eigen vrouwenlijn die dan net zo ver gaat als het begin van de wereld, zeg maar. En dat was heel helend. En het is niet altijd vanzelfsprekend geweest voor mij om dat zo te doen. Maar dat voelt zo krachtig en dankbaar en rijk om dat zo te mogen doen. En daarvoor heb je dus jezelf te voeden met heel goed zuurdesembrood.
Ah, ik vind echt, ik ben heel dankbaar dat je dit verhaal zo deelt. Ik kreeg echt helemaal kippenvel daarvan. Ik ben ook echt ontroerd. Dat je dat als moeder zo kan doen voor je dochter. En daarmee dus een andere dochter tussen aanhalingstekens aflevert in deze wereld.
Ja, dat hoop ik.
En er dus een voedingsbodem meegeeft. Ja.
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 Wauw.
Ja.
Dank je wel. Ja, daar krijg ik een hele diepe ademhaling van.
Ja.
Ik heb nog 9 jaar, geloof ik. Ja, 10 jaar. Dan is het ongeveer ook zo, die tijd.
Ja.
Ja. Ik neem je voorbeeld aan.
Ja. Nou, dank jou wel ook.
Dank je wel voor dit mooie gesprek. En dank je wel luisteraar voor naar ons luisteren. Ik hoop dat het jou ook voedt. En dat je het kunt aannemen ergens diep in je bekken. En dat jij dus ook als luisteraar zo onderdeel kunt zijn van deze draadjes, deze vrouwelijke draadjes die zo om je heen geweven zijn. En dat jij daar ook zo je eigen plek in kan voelen en aannemen. Ja, het is een tweerichtingsverkeer. Zou echt dat ook je eigen plek daarin kunnen aannemen. Ja. Ik zal Marloes er gegevens in de show notes zetten. Dan kun je er even googlen als je jouw verhalen door haar wil laten ophalen. En mocht je mee willen doen met Rooted, dat je zo aangezet bent door dit gesprek, kijk dan even op mijn website www.jannekerobers.nl. We starten 13 januari weer met een nieuwe ronde van 3 maanden. En je bent van harte welkom. Dankjewel voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering. Doei doei!